Mensen, wat ik vanavond wil doen. We hebben nog een paar. Ja, ik blijf niet bezig. Wat ik vanavond wil gaan doen, ik wijk eventjes af van de volgorde. En dat doe ik eigenlijk vanwege de moeilijkheid van het onderwerp van vorige week. Na de vakantie belevende welzijn, dat wordt waarschijnlijk 31 augustus op een donderdag, dan zal het de laatste keer zijn. Dan wil ik hoofdstuk 47 en hoofdstuk 48 van Ezechiël, dat is hoofdstuk 11 en 12 van het boekje, in één keer behandelen. Want dat zal wel lukken. Maar vanavond wil ik als het ware nog een beetje recyclen. Een beetje herhalen waar het vorige keer over ging. En nog wat uitbreiden. Zodat je toch een beetje een algemeen overzicht krijgt over wat nou in die hoofdstukken van hoofdstuk 40 tot en met 47 staat. Ik doe het dus vanavond. Vorige week ging het heel snel. Nou doe ik het wat langzamer. Vorige week 45 toeren, nou gaan we over op de 33. Wat ik wil doen vanavond is...
Dat is wel een langspeelplaat.
Een langspeelplaat, precies. Wat ik vanavond wil gaan doen is met u gaan kijken naar de hoofdstukken 40 tot en met 46 van Ezechiël. En zoals gezegd, hoofdstuk 47 en 48, dat is voor de laatste keer. Dus dat houdt u nog te goed. Hoofdstuk 40 tot en met 46 gaat over die wonderbare tempel van Ezechiël. T-E-Z afgekort. Hoofdstuk 40 tot en met 46 kun je indelen in twee stukken. Namelijk hoofdstuk 40... tot en met 42. Dat gaat over de tempelbouw. En vervolgens hoofdstuk 43 tot en met 46. En dat gaat over de tempeldienst, de eredienst in dat gebouw. Twee stukken. Nou, ik wil eens gaan kijken naar de tempelbouw. En nou hoop ik dat u het schemaatje bij u hebt. Ja, de meeste wel, anders kijkt u maar bij uw buurman of buurvrouw. Ik ga eens wat zeggen. Ziet u allemaal op uw blaadje nummer 1 staan? Ja, hè? Dat is de ringmuur. Ja, die praten we over. Dat is de ringmuur. Daar kunt u... Dat is die buitenste muur. Deze. Ja? Daar kunt u achter zetten voor uw eigen aantekeningen. Hoofdstuk 40 vers 5. Daar kunt u dat vinden. Ik ga naar nummer 2. Daar staat bij mij achter poortgebouwen. Buiten- en binnenvoorhof. Klopt dat? U weet waar ik het over heb, hè? Ja. Daar kunt u achter zetten hoofdstuk 40 vers 6 tot en met 37. Daar kunt u dat nalezen. Precies zoals meneer Buitendijk dat doet. Dan kunt u dat zelf terugvinden. Ik kom bij nummer 3. Daar staat bij mij buitenvoorhof. Dat is dat grote plein. Ja? Daar kunt u achter zetten hoofdstuk 40 vers 17. Dan kom ik bij nummer 4, dat is het binnenvoorhof. Dat is dat kleinere plein. Dat is 100 L lang en 100 L breed. Ja? Daar kunt u achter zetten, binnenvoorhof, hoofdstuk 40, vers 28. Dan kom ik bij nummer 5. Dat is het brandofferaltaar. Daar kunt u achter zetten, hoofdstuk 43, vers 13. En volgende. Dan kom ik bij nummer 6. Dat is het eigenlijke tempelgebouw. De nummering klopt, hè?
Nee,
die 6 gaat niet goed. Oké. Nou, als u in ieder geval een nummer ziet staan, wat voor nummer ook, met daarachter het tempelgebouw. Dan kunt u erachter zetten hoofdstuk 41, Ezechiël 41, daar kunt u dat allemaal nalezen. Vervolgens krijg ik in mijn nummering, nummer 7, daar staat wachtruimte voor de priesters voor de tempeldienst. En wachtruimte voor de priesters voor de offerdienst. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 40, vanaf vers 44. En vervolgens kom ik bij noord en zuid van het heiligdom, de kleedruimte voor de dienstdoende priesters. Daar kunt u achter zetten, hoofdstuk 42. Nou, dan weet u in ieder geval ongeveer waar u wat kan vinden. Wat u waar kan vinden. Ja? Nou, dat is één. Ik ga nu met u kijken naar de hoofdstukken. En ik geef een globaal inzicht van wat er staat. We beginnen bij hoofdstuk Ezechiël 40. Ezechiël 40. In hoofdstuk 40 gaat het over de poorten en die voorhoven van de tempel. Hoeveel voorhoven zijn er dus? Twee. Een buitenvoorhof en een binnenvoorhof. Ja, u moet wel kaart kunnen lezen vanavond, want anders dan één kaartje maar. Hoofdstuk 40 vers 1. In het 25e jaar van onze wegvoering, begin van het jaar, op de 10e van de maand, in de 14e van het jaar, dat de stad geslagen was, even op diezelfde dag was de hand des Heren op mij en hij bracht mij derwaarts. Ik heb vorige keer gezegd dat was het jaar 572 voor Christus. In de gezichten Gods bracht hij mij in het land van Israël en hij zette mij op een zeer hoge berg. En aan diezelfde was als een gebouw ener stad tegen het zuiden. En als hij met een hoofdletter mij daarheen gebracht had, ziet, zo was er een man wiens gedaante was als de gedaante van koper. En in zijn hand was een linnen snoer en een metriet en hij stond in de poort. Die man is een soort gids. Sommigen zeggen het is een engelfiguur, die man van koper. Anderen zeggen het is een beeld van de Heilige Geest. Ik weet het niet precies. In ieder geval een gids die is bij Ezechiël om hem die nieuwe tempel, om daar hem in rond te leiden. En om daarover wat te verklaren. En die man sprak tot mij, zeggen de mensenkind, ziet met uw ogen en hoor met uw oren en zet uw hart op alles. Nou, dat proberen we vanavond dus, hè. Te zien wat er staat, te luisteren. En hier hebben we een opdracht om ons hart te zetten op wat in deze moeilijke hoofdstukken staat. Niet overslaan, maar proberen, hoe moeilijk ook, er iets van te begrijpen. Wat ik u zal doen zien, want opdat ik u zou doen zien, zijt gij hierheen gebracht, verkondig daarna den huizen Israëls alles wat gij ziet. Nou, dat mag ik dus vanavond ook bij u doen, om te verkondigen wat we in deze hoofdstukken zien. Nou, dan begint het in vers 5 met die muur. Er was een muur buiten aan dat huis des Heren rondomheen. En in des mans hand was een metriet. En dan mat hij die hoogte en die breedte van die muur. Dat is de ringmuur, dat is die buitenste muur. Ruim 3 meter dik en 3 meter hoog. En een muur in de Bijbel is altijd, dat maakt scheiding tussen het heilige, dat is binnen de muur, en het gewone, het profane, het alledaagse buiten de muur. In de Bijbel is altijd scheiding als het gaat over de tempel of het huis van God, tussen wat heilig, wat rein is en de buiten is onrein. Dat is de muur. Nou, dan krijgen we in vers 6 tot en met 16 van hoofdstuk 40, daar zijn we nu mee bezig, krijgen we allereerst een beschrijving van de oostpoort. En dan gaat het om de buitenste oostpoort. U ziet dat water en dan die eerste poort die u hier ziet. Dat wordt in die verzen beschreven. Het begint met de oostpoort, want een tempel die staat altijd naar het oosten toe. Hè? De tabernakel ook stond altijd naar het oosten toe. Een Jood is altijd op het oosten georiënteerd. Dus als hij spreekt over rechts, dan denkt hij altijd aan het zuiden. En links is voor hem altijd het noorden. Het noorden kwam altijd onheil vandaan en rechts, zuid is altijd de zoele zuidenwind, hè, dat is altijd het aangename. Hij is op het oosten georiënteerd. Oriënt betekent oosten. Daar, dus het begint met de Oosterpoort. Nou, dat poortgebouw ziet er zo uit. Daar zitten, er is een soort hal zit daarin. En rechts 3 kamers daarbinnen en links 3 kamers. En dan ziet u ook 2 van die grote pilaren die daar boven uitsteken. Die poorten die zijn bedoeld voor de poortwachters. De poortwachters. He, die moeten toezicht houden op wat in het heiligdom gaat en wat eruit gaat. Niet iedereen kan er zomaar uit en in. Misschien zit hier ook nog een beetje een rest in van wat wij hebben als tafelwacht bij het avondmaal. He, daar zit ook iets in van wacht houden bij het heilig avondmaal des Heren. De ouderlingen hebben opzicht te houden over wie er aangaat en wie er niet aangaat. He, je moet wat dat betreft toezicht houden op de heiligheid van de tafel. En dat zie ik een beetje terug hier in die poortgebouwen en ook in de poortwachters. Toezicht houden op wie binnenkomt en wie eruit gaat. Nou, en dan in vers 17 tot en met 19. Daar wordt de buitenvoorhof beschreven. De buitenvoorhof. U ziet aan de kant van die buitenvoorhof ziet u een soort vertrekjes. Ja, wat zijn het vlakjes? Hè? Dat zijn kamers. Totaal 10, 20, 30 kamers. Ik vat samen wat er staat. 30 kamers. En wie weet nog wat er op de hoeken was? Heb ik dat vorige keer verteld? Die hoek? Ja, keukens. De keukens van de levieten. Daar waren muurtjes en daar waren een soort kookgelegenheden. En daar werden dan de offers gekookt of de meeloffers gebakken. De hoekkamers, dat waren de, of dat zijn de keukens voor de levieten.
Mag ik even wat vragen dan?
Ja, zeker.
Wat gaan we doen met de afgesneden plaats?
Ja, zijn we al zover? Nee, zover zijn we nog niet, broeder Vlot. Ja, ik weet wat u bedoelt. Ik heb er eigenlijk geen antwoord op, maar ik hou hem even warm. Ik hou hem even warm. De buitenvoorhof. Dan wordt in vers 20 tot en met 27, daar wordt dan de Noordpoort en de Zuidpoort beschreven. En dan gaat het weer om die buitenste Noordpoort en de buitenste Zuidpoort. U ziet trouwens ook een lijntje bij die buitenste poorten. Hè? Zo ziet u dat een lijntje bij die kamers. Dat wordt in Ezechiël beschreven als een plaveisel. Dat is waarschijnlijk van heel mooi mozaïek moet dat worden gemaakt. Een plaveisel. En in die kamers kunnen dan, het volk kan dan van de offers eten binnen het heilig complex van het huis des Heren. Nou, de Noord- en Zuidpoort worden beschreven. En dan vanaf vers 28 tot 37. U onthoudt altijd meer dan u denkt. Want ik ga nou een vraag stellen die ik vorige keer heb behandeld en die weet u. U denkt wel van, nou ik snap er niks van, het gaat allemaal langs me heen. Maar ik weet zeker dat u er antwoord op hebt. Deze trappen hier van die buitenste poort. Hoeveel treden had hij? 7, precies. Precies. Ja. En dan gaan we naar die binnenste. De 28 tot 37 gaat over de binnenvoorhof. Dan gaan we naar die binnenvoorhof toe. En hoeveel treden heeft die trap?
8.
Ja, zie je wel. Ik vind het geweldig. En wie weet nog hoeveel treden die bij het heiligdom heeft? 10. Precies. 10. Precies. Ja, dus het wordt steeds een trapje hoger, hè? Ja. Nou, in de binnenvoorhof, daar worden ook weer die 3 poorten beschreven. De 3 poorten beschreven. Namelijk de binnenoostenpoort, de binnennoordenpoort en de binnenzuiderpoort. Heel opvallend is, als je nou een lijn trekt, hè, zo'n diagonaal, of zo, wat is dan het snijpunt, het middelpunt? Het altaar. Het altaar. En als je nou herinnert wat ik vorige week over dat altaar gezegd heb, als een herinnering, als een memorial, als een groot gedenkteken van het offer wat eens gebracht is, dan ziet u dat inderdaad dat altaar het brandpunt, het middelpunt is van die hele toekomstige offerdienst. Nou, dat is hoofdstuk 40, een beetje. Wie heeft een vraag over hoofdstuk 40? Niemand? Dan gaan we naar hoofdstuk 41. Oh.
Ik heb nog even over dat altaar.
Ja.
Je had de vorige week gezegd dat dat zo hoog stond en zo,
hè? Ja.
Maar dat is nog steeds zo.
Ja, dat is nog steeds zo.
Dat kon ik niet zo terugvinden.
Oké, in hoofdstuk 43 komt dat terug. Daar geef ik antwoord op. Ik heb trouwens ook een antwoord gevonden op de vraag van meneer Van Poelgeest. Maar dan kom ik daar. Ik wil even kabbelen aan de kant en dan gaan we de diepte in. Maar die Oosterpoort, die gaat niet open. Weet je nog? Je vroeg van jou, staat in hoofdstuk 44. Dan gaat die wel open op Sabbat, een nieuwjaarsdag. Of een nieuwe maandag. Maar dan gaat het over, niet over de buitenste Oosterpoort, maar de binnenste Oosterpoort. Ik had hier een vraag. Zag ik een vraag?
Ja, ik had een vraag.
Ja?
Ja, het gaat over het brandofferaltaar.
Ja.
Dat ze mochten niet zo hoog de trap op. Ja, als ik weet niet wat ik zeggen moet.
Ja.
Ze delen
ja, klopt. Ja. Ja, dat staat vooral inderdaad ook in het Oude Testament bij de tabernakel. Dat die priesters, die moesten een linnen broek, een linnen onderbroek dragen. Dat was ook voorgeschreven, hè? Een linnen kleding, een witte gordel en een linnen onderbroek staat in de Statenvertaling ondergoed. Ja, zo lezen we het altijd maar voor bij de katrezanten, want anders beginnen ze te lachen. Zo werkt dat dan eenmaal zo. Maar dat was inderdaad opdat ze niet de schaamdelen, de achterste delen zouden zien van de priester. Dus ook daarin zie je de heiligheid van de priesters en ook in het heiligdom. En dat geldt zeker voor dit brandofferaltaar, want dat is veel hoger.
En dan had ik nog gelezen dan mee.
Ja, dat is een mooie. Ja, zo is die. Ja, dat is hem. Prachtig, ja. Ja, heel mooi.
Ja?
Ja?
Ja? Mocht niet in de tempel komen, maar bij de nieuwe tempel.
Ja. Kom ik dadelijk ook op terug, want dat komt in de verdere hoofdstukken. Ja, dat geeft niks, want dan kan ik er in ieder geval op terugkomen, als ik niet vergeet. Dit is hoofdstuk 40. Nou, je hebt er in ieder geval iets van gesnapt, van hoofdstuk 40. Nou gaan we naar hoofdstuk 41. Dat gaat over het eigenlijke tempelhuis. Dus het eigenlijke tempelgebouw. Dat is hoofdstuk 41. Dus dat is op mijn kaart nummertje 6. Ik zei, de ingang bestaat uit 10 treden. En er staat voor inderdaad 2 pilaren. Net zoals bij Salomo had, Jachin en Boas. Zo heb je dat ook hier, 2 pilaren aan de ingang van het eigenlijke tempelhuis. En dat tempelhuis, dat is dus het middelste, hè, dit hè. Dat eigenlijke tempelhuis bestaat uit 3 delen. Je hebt een voorhal. Je hebt een voorhal. Je hebt het heilige. En je hebt het heilige der heiligen. Wie weet nog uit welke 2 versieringen het bestond?
Palmbomen
en gerubs. En die gerubs hadden 2 aangezichten. Het aangezicht van een leeuw en een mens. Ja, precies. Precies. Nou, vooral het heilige en het heilige der heiligen. Laten we eens gaan kijken bij hoofdstuk 41. Daar staat bij mij boven in de Statenvertaling het inwendige van de tempel. Voorts bracht hij mij, vers 1, tot de tempel en hij mat de posten, 6 ellen en dan komen de maten en de breedte van de deur, 10 ellen en de zijde van de deur. Ook mat hij de lengte daarvan, 40 en breedte 20 ellen. Dus dat is de tempel zelf. Daarna ging hij naar binnen. Ziet u in vers 1, voorts bracht hij, die gids, die man van koper, bracht hij mij tot de tempel. Mij, dat is Ezechiël, die profeet was, maar ook priester. Hij mocht ook daar komen natuurlijk. En dan brengt hij hem tot dat heilige. Maar als het dan gaat over het heilige der heilige, vers 3. Daarna ging hij in naar binnen. Ezechiël mocht daar niet naar binnen. Alleen die ene man. En vandaar dat sommige verklaarders hebben gezegd. Volgens mij gaat het hier niet over een engel. Maar gaat het over de Heilige Geest. Want die mag alleen het heilige der heilige komen. Nou, het zou kunnen. En dan worden daar ook de maten van gegeven. Ja, maar hoofdletters, dat is altijd iets in de Bijbel. Dat heeft te maken niet met hoe het er staat, maar hoe het vertaald wordt. De oorspronkelijke grondtekst heeft geen kleine letters en geen hoofdletters. Daar is alles één letter. Dus dat heeft te maken met de uitgever. Nou, en dan vervolgens krijgen we vers 5 tot en met 11. Hoofdstuk 41, vers 5 tot en met 11. Dat is de, ja, wat ik noem de ombouw van het huis. En dan bedoel ik dit. U ziet dat het eigenlijke huis hier, dat het een, ja, hoe noem je dat? Een zijbeuk. Precies. Een zijbeuk heeft. Het eigenlijke huis, een zijbeuk. Aan de rechterkant en aan de linkerkant. Aan beide kanten van het eigenlijke huis. En die zijn tegen het huis aangemaakt. Tegen het heiligdom aangemaakt. Die bestaan uit 3 lagen van 30 kamers. Dus 30, 60, 90 kamers. 1 verdieping, 2 verdieping. Begaande grond eerst en tweede verdieping. Ja, dus 3 rijen van 30 kamers, dus totaal 90 kamers. Aan één kant. En dat zal aan de andere kant ook wel zo zijn. Ook 90 ramen. 3 rijen van 30 kamers. En het mooie is, of het wonderlijke is, dat die kamers zo zijn gebouwd, volgens mij is dat technisch best wel moeilijk, dat de verdieping daarboven is niet smaller, maar breder. Dus hoe hoger je komt, hoe breder en wijder die kamers worden. Hoe dichter je bij de hemel bent, hoe wijder en ruimer je blik wordt. Goed, dat is een toepassing van mij. Maar het is wel waar. Ik heb u vorige keer, heb ik u herinnerd aan de aanhaling van de Heer Jezus als hij spreekt over het vaderhuis met de vele woningen. Het huis van mijn vader was natuurlijk de tempel letterlijk. En die vele woningen, daar doelt de Heer in de eerste plaats letterlijk op die kamers inderdaad die gebouwd waren tegen het huis van God aan. Nou, dat zijn dus die vertrekken, die kamers. En dan komt er iets wat broeder Vlot aanhaalt. Dat noem ik maar even omdat hij het gevraagd had, anders had ik het overgeslagen. Dat is vers 12. Dat is het westelijke achtergebouw. U ziet op uw kaart dat er staat west. West. Ziet u dat op de schema? West. En daar ziet u dus achter het huis, ziet u een soort bak, een soort een rechthoek, ruimte. En dat bedoelt broeder Vlot, dat noemen ze de afgesneden plaats, de giesraad, de afgesneden plaats. En wat daar nou precies mee bedoeld wordt, daar gissen de verklaarders naar. Mogelijk wordt dat gebruikt voor de huishoudelijke dienst. Mogelijk, maar het is maar een suggestie. Het staat niet precies wat het is, maar het is in ieder geval gescheiden van het eigenlijke gebouw. Dus misschien wat artikelen die nodig zijn om het hele gebouwcomplex draaiende te houden. Maar ik zou het niet zeker kunnen zeggen, maar dit is een mogelijke verklaring. En dan vers 13 tot en met 26. Dat gaat over het interieur van het tempelhuis. En dan hebben we al gezien dat in het interieur van die tempel, we hebben de versiering gezien. De palmen en de gerubs. En dat in die eigenlijke tempelhuis, dat er eigenlijk alleen maar een houten altaar staat. Een altaar van hout. Vers 22. Hoofdstuk 41, vers 22. De hoogte van het houten altaar was 3 ellen en zijn lengte 2 ellen. En het had zijn hoeken en zijn lengte en zijn wanden waren van hout. En hij sprak tot mij, dit is de tafel die voor het aangezicht des Heren zal zijn. Een houten altaar. Het is bijna een soort combinatie. En voor de rest staat er niks. Is het leeg. Je zou bijna zeggen een soort combinatie tussen de tafel der toonbroden. En tussen het gouden wierookaltaar. Een houten altaar waarvan de Heer zegt dat is mijn tafel. En er wordt ook gesproken over deuren. Vers 23. Draaideurvleugels. De tempel nu en het heiligdom hadden beide 2 deuren. En er waren 2 bladen aan de deuren. Ik weet niet hoe dat in een andere vertaling staat, maar deurvleugels. Precies. Draaideurvleugels. Hè, die konden worden, het heiligdom kon dus worden betreden. Nou, dat is hoofdstuk 41. Ja, meneer Soer. Dat ligt eraan hoe ongeveer 50 centimeter. Dus als je het deelt door de helft, dan heb je de meters. 10 ellen is 5 meter.
Ik heb iets over dat west, in de westkant.
Ja.
Dat hok, zeg
Ja, ja, precies. Ja.
Zou dat te maken, de oostkant is dus eigenlijk wat heilig voor de Jood.
Ja.
En de westkant een beetje onheilig, dat het een soort opslag is van afvoer van allerlei materialen die de tempel weer uit moeten.
Dus wat voor maat wordt er nou in de grond al gebruikt?
Ja, dat zijn twee vragen. Ik denk het, ja. Dat iets voor de huishoudelijke dienst, dus dat heeft te maken met... Het zou kunnen.
In feite zou er nu een container ruimte
kunnen. Ja, maar het staat niet letterlijk in de Bijbel, dus het is een beetje gissen. Ja. Zou kunnen. Zou kunnen. Wat voor maat, wat wil je vraag?
Wat voor maat staat er nu in de grond dan? Wij rekenen nu ondertussen al, en ik dacht, maar de staat het dan aan, in een metrisch stelsel.
Ja.
Maar hoe was dat in Israël?
Nou, in Israël was het eigenlijk nog simpeler dan bij ons. Kijk, een L, die werd gemeten naar gewoon je lichaam. Je lichaam. He, dus dat kon variëren van 43 tot 48 tot zelfs 52 centimeter. He, en een L is inderdaad van hier tot hier. En een handbreed, dat is een span. He, een span inderdaad. En een handbreed is dit. En dit is een span. Dus je had verschillende soorten L'en. Je had een Egyptische L. Je had een Babylonische L. En je had een Israëlische L. Dus dat scheelde. Je had geen...
Dat had die in Holland ook al. Dus.
Ja. Ja. Hoogste, ja?
Ja, over die man die u nog nu... Ja. Engel en kan geest zijn. De kanttekening is over de Heer Jezus.
Ja. Dat geloof ik dus niet. Ja, precies. Ja, een goddelijk figuur. Maar je ziet dat in de profetische boeken... u mag wel geloven, daar gaat het niet om. Maar in de profetische boeken zie je dat... Nee. In de profetische boeken zie je dat de Heer Jezus nooit uitleg geeft. In Daniel en zo, dan is het vaak een engel... En ja, bij uitzondering de Heilige Geest, maar Christus is niet zelf degene die uitlegt. Vaak doet dat in Openbaring en Daniel doet dat een engelfiguur. Dus vandaar dat het de meest voor de hand liggende verklaring een engel is. Maar dan heb je de vraag van, mag hij dan in het Heilige der Heiligen komen? Alle opties zijn wat dat betreft open, dus ik zal nooit stellig zeggen, dit is het en de rest is het niet. Maar het is meer een beetje waar je voorkeur naar uitgaat op grond van Bijbelstudie.
Als er nou als versiering gebruikt worden, wat bedreigt er dan niet komen?
Ja. Mensen, ik ga verder. Hoofdstuk 42. Kan het? Daar ben ik zo mee klaar trouwens. Hoofdstuk 42. Dat is ook iets. Dat gaat over twee gebouwen. En die ziet u op uw schema. Maar bij mij is nummer 8. Dat staat los van de eigenlijke tempel aan de noordkant en de zuidkant. Deze twee. Ziet u ze op uw eigen papier? He, dus aan de noordkant en de zuidkant van de eigenlijke tempelhuis. Dat zijn twee gebouwen met priestervertrekken. Twee gebouwen met priestervertrekken. Holy cells. Heilige vertrekken, zegt de King James. Heilige vertrekken. En ook dat bestaat weer uit drie verdiepingen. En met een trap en zo. Zuilengangen waren er trouwens ook in die tempel. Zoals het bij de Salomo ook was. De tempel van Salomo. Zuilengangen. Wat zeg u?
Dan klopt die uitbouw.
Ja, precies. Ja. Nou, daar worden, dat zijn die priesterkamers. En die priesterkamers die zijn bedoeld. Ik vat samen. Hè? Die zijn bedoeld voor twee dingen. Het zijn eetkamers voor de priesters en kleedkamers. Eetkamers en kleedkamers. Kamers. Ik zal bijvoorbeeld, dat staat bij mij boven in hoofdstuk 42, de heilige kamers van de tempel. En dan lees ik bijvoorbeeld vers, even kijken hoor, vers 13 bijvoorbeeld. Toen zei hij tot mij, de kamers van het noorden en de kamers van het zuiden, hè, die twee gebouwencomplexen, die voor aan de afgesneden plaats zijn, dat is weer die westkamer, die Giza. Dat zijn heilige kamers waarin de priesters die tot de Heere naderen de allerheiligste dingen zullen eten. Eetkamers van de offers. Aldaar zullen zij de allerheiligste dingen heen leggen en de spijsoffer enzovoort, want dat is heilig. En dan staat er in vers 14, dat is dan de kleedkamer. Als de priesters ingegaan zullen zijn, zo zullen ze uit het heiligdom niet weder uitgang in het buitenste voorhof, maar al daar hun kleren heen leggen, in welke ze gediend hebben. Ze moesten hun ambtskleding dus, moesten ze daar achterlaten. Want die zijn een heiligheid. En ze zullen andere kleren aantrekken, naderen tot hetgeen voor het volk is. Dat was, ja, je mocht daar volgens mij niet mee over straat lopen, nee. Nee. En dan zien we dat hij weer terugkomt bij vers 15, waar hij begon. Ezechiël werd rondgeleid vanaf de Oostpoort. Nou, heeft dus van buiten naar binnen heeft hij het allemaal mogen zien en mogen opschrijven, mogen optekenen. Als hij nu de maten van het binnenste huis geëindigd had, vers 15, zo bracht hij mij uit de weg naar de poort die de weg naar het oosten zag. En hij mat ze rondom heen. En hij mat de oostzijde. He, dus nu is hij weer terug bij af. Hij begon bij de oostpoort. En hij is zo van buiten naar binnen rondgeleid. En nu komt hij weer terug. Vandaar dat hoofdstuk 40 tot en met 42 één geheel is. De tempelgebouwen. Nou, dan komt hoofdstuk 43 tot en met 46. Hoofdstuk 43 tot 46. Wat ik nu ga behandelen, dat is dus nieuw. Hè? Wat ik tot nu toe gehad heb, hebben we een klein beetje in vogelvlucht vorige week gezien. Nu krijgen we wat nieuw. Voedsel. Ja?
In de plattegrond die ik hier heb staan, dan lopen die nummering van die kamertjes, die lopen door. Eerst naar het westen, dan naar het noorden en dan terug naar het zuiden, weer tot de ingang van het bord. En daar hebben ze 30 kamertjes op elke verdieping. Dus 2x12 links en rechts, en dan 3 hoog, dat is 36, en dan 2x6, of 3x6 aan de westkant.
Oh ja.
Deze bedoel je.
Oh, die bedoel je.
Zo kom je aan 90 kamers.
Oh, oké. Okay.
In 3 verdiepingen. Dus geen 90 aan iedere kant. Nee, 3x12 aan iedere kant. En 3x6.
Is dat allemaal geduld?
Ja, ik ben geen architect. Het zal goed zijn. We gaan nu naar hoofdstuk. Het kan best hoor, het kan best. Maar in ieder geval, het totaal is 90. Daar zijn we het over eens. Ja, ja. Ja. Hoofdstuk 43 tot en met 46... hoofdstuk 43 is een prachtig mooi hoofdstuk. Daar zijn we eigenlijk weer terug bij de allereerste Ezechiëlavond. Ik ga dat met u lezen, de eerste versen. De Heere keert terug tot zijn tempel. Hoofdstuk 43 is de Heer, de heerlijkheid. De heerlijkheid komt terug. De heerlijkheid des Heeren, die komt terug in de tempel. Nou, toen leidde hij mij tot de poort die den weg naar het oosten zag. Zie je dat die oostpoort dus het belangrijkste is? En ziet, nou wat hij nou ziet, dat heeft zijn priesterhart ontzettend verheugd. Want weet u nog de eerste keer, die heerlijkheid, die wolk die hij zag, die Shechina, die heerlijkheid. Alleen toen was het in oordeel, want die heerlijkheid die zou gaan wegtrekken. Hè? Van de tempel, naar de drempel, naar de olijfberg, weg. En nu en ziet, aan het eind van het boek, het komt terug. De heerlijkheid van de God van Israël kwam van de weg naar het oosten. En zijn stem was als het geruis van vele wateren. Die heerlijkheid die komt dus vanaf de olijfberg. En die komt zo, die heerlijkheid van de Heer, die komt vanaf de olijfberg. Komt die zo door die oostpoort heen, deze poort, naar de binnenste oostpoort en ga dus hier dat heiligdom in. Die heerlijkheid des Heren. Nou, en dat doet alles denken aan de wederkomst. Want zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg. Hè? Nou, dat is de heerlijkheid des Heren. Dat is Christus in zijn heerlijke wederkomst. En hij zal door die poort naar binnen gaan. Kunt u zich voorstellen hoe bijvoorbeeld in de intocht in Jeruzalem, hoe het volk enorm opgewonden was. We dachten, nou komt die heerlijkheid des Heren terug. Alleen, dat was zijn eerste komst. En toen kwam hij inderdaad vanaf de olijfberg op dat ezeltje. En hij weende. Maar bij de wederkomst in Openbaring 19 komt hij in heerlijkheid. En dan komt hij als de ruiter op het witte paard, Openbaring 19. En zijn heilige met hem. En dan zal hij diezelfde helling afgaan als het ware. En zo zijn intocht houden in Jeruzalem. En dan zal ook Psalm 24 echt in vervulling gaan. Verhoogd de poorten nu de boog. Rijst eeuwige deur, ook van de gouden poort, rijst nu omhoog. Opdat ge uw koning moogt ontvangen. Dan wordt Psalm 24 echt ten volle vervuld. Niet alleen met de hemelvaart, maar ook bij de wederkomst. Zo is het. De Heer komt terug. En kijk, dat het gaat over de Heer Jezus en zijn wederkomst, gaat over, en het was als het gedruis van vele wateren. U ziet, ik word een beetje, ik loop warm. Het gedruis van vele wateren, dat doet me denken aan Openbaring 1. Openbaring 1. Waar de heerlijkheid, waar de zoon des mensen in heerlijkheid verschijnt aan Johannes. En hij viel als dood aan zijn voeten en zijn stem was als een stem van een gedruis van vele wateren. Dezelfde uitdrukking. Dezelfde uitdrukking. He, dit is de climax. En na zoveel eeuwen van afwezigheid. Die heerlijkheid vertrok bij de verwoesting van de tempel. Die heerlijkheid komt bij de wederkomst van Christus. Komt die terug. Komt die terug. Door de oostpoort. En dan wordt hij zichtbaar in glorie. En dan staat er. En de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. In de nieuwe vertaling staat iets van glans. Of de aarde straalt of zoiets. Wie heeft er een andere vertaling? Vers 2.
Schittering en gloed.
Schittering en gloed. De aarde straalt van zijn heerlijkheid. Hier gaat het over de heerlijkheid des Heren die komt. En niet alleen dat huis, die tempel wordt vervuld. Maar als hij terugkomt zal de hele aarde worden vervuld met zijn heerlijkheid. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. De ganse aarde zal vol zijn met zijn heerlijkheid. Die zal schijnen over het land, maar dat zal ook de aarde vervullen als het ware. Verlicht met zijn heerlijkheid. En alzo was de gedaante van het gezicht dat ik zag, gelijk het gezicht dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te verderven. Gezichten als bij de rivier de Kebar, als in hoofdstuk 1. En de heerlijkheid van de Heer kwam in het huis door de weg van de poort, die de weg naar het oosten zag. En de geest nam mij op en bracht mij in het binnenste voorhof. En zie de heerlijkheid des Heren. En zie weer dat. En zie, de heerlijkheid des Heren had het huis vervuld. Ja, er moet ergens iets staan. Maar ik gebruik wel eens een andere vertaling. Van dat de aarde, dat het druist. Wie heeft er een NBG-vertaling? Niemand?
Ja,
hier. Oh. Dat de aarde druist in die eerste verse. Wie ziet het staan? Niemand? Nou, dan komen we er nog wel op. De aarde druist. Dus je ziet dus eigenlijk dat Ezechiël iets zag, die heerlijkheid. We zien ook dat hij iets hoort, dat gedruis van vele wateren. Maar ook het. Kijk, ik moest denken aan Psalm 98. Hè? De ganse wereld geeft hem eer. Hè? Het huis des Heren vol vreugde druist. Hè? Die psalmen gaan dan in volkomen vervulling. Straalde, ja. Een heerlijkheid. Stralende glans van de heerlijkheid des Heren. Zo groot dat de aarde ervan straalt. En wat is dan de reactie? De geest nam mij op, vers 5, en bracht mij in het binnenste voorhof. Heb ik gelezen. En ik hoorde één die met mij sprak uit het huis en de man bij mij staande. En hij zei tot mij, dat is de stem van de Heren. Hij ziet de heerlijkheid van de Heren. En hij hoort, vers 7, de stem van de Heren. En wat zegt die stem dan? Dat is het kernvers, deze hele hoofdstuk. Mensenkind, dit is de plaats. Wat is dan dit? Is dat de hemel? Nee, dat is die tempel. Dat is dat heilige der heiligen. Dat is dat hele tempelcomplex wat staat in Jeruzalem. Dit is de plaats van mijn troon en de plaats van de zolen mijner voeten. Alwaar ik zal wonen in het midden, niet van de engelen... Maar waar ik zal wonen in het midden van de kinderen Israëls in eeuwigheid. En die van het huis van Israël zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen enzovoort. Nou, dit is eigenlijk het hoogtepunt van die hele beschrijving. Het woord van de Heere zelf. Heel vaak was die man van koper aan het woord. Maar hier is de Heere zelf aan het woord. En de Heere zelf zegt, dit is de plaats van mijn troon. Hier zal ik wonen in eeuwigheid. Nou, dan vers 10. Gij mensenkind, wijs den huizen Israëls dit huis, opdat ze schaamrood worden vanwege hun ongerechtigheid en laat ze het patroon afmeten. Dus hier krijgt Ezechiël het opdracht aan het volk om ze dat, die toekomstige tempel, om ze dat in ieder geval te vertellen. Opdat ze zich zouden schamen, verootmoedigen. En dan staat er iets heel belangrijks. En indien zij schaamrood worden vanwege alles wat ze gedaan hebben, maakt ze dan bekend de vorm van het huis, de gestalten, zijn uitgangen, zijn ingangen, al zijn vormen en al zijn ordinantiën, ja, al zijn vormen en al zijn wetten, en schrijft het voor hun ogen, opdat zij de ganse vorm en al hun ordinantie bewaren en dezelfde doen. Dus allereerst moest hij het model van die tempel aan de Israëlieten tonen. En als ze zich nou zouden verootmoederen vanwege hun zonde en ongerechtigheden, vervolgens mag hij de details van die tempel aan dat volk tonen. Weet je wat voor les ik hieruit leer? Weet je aan wie de Heer het meeste kwijt kan? Niet alleen mensen die een groot verstand hebben. Maar als je nou de waarheden van de schrift, als je die je eigen maakt in je hart, en als je je verootmoedigt voor God, dan kan hij des te meer aan je kwijt. He, tussen de bekendmaking en de verdieping ligt de verootmoediging van Israël. Wie zich klein maakt voor God, he, die kan, daar kan de Heer veel aan kwijt. Dat is de les die ik hier leer. Bijzonder is dat Ezechiël dus al die maten en die vormen en de manier van eredienst, dat hij dat allemaal aan dat volk moest tonen. He. Nou, u begrijpt wel, dat kan toch niet allemaal vergeestelijk worden? Dat kan toch niet allemaal vergeestelijk worden? Je kan niet zeggen, nou ja, dat is allemaal geestelijk voor de kerk. Als hij dat zo nauwkeurig aan het volk moest duidelijk maken, dan wacht dat toch op een volkomen vervulling. Goed, nou kom ik bij hoofdstuk 43 vers 13. Daar staat bij mij boven het altaar en zijn inwijding. Klopt dat? Bij de Statenvertaling. Hier gaat het dus over dat brandofferaltaar. En dan was de vraag van iemand van hoe kom je aan die hoogte? Nou, als ik het goed begrepen heb, dan zie je dat dat altaar loopt in ja, een soort, ik weet niet precies hoe ik dat moet tekenen, ik ben erg slecht in tekenen. De onderbouw is het breedst. En dan, zeg maar, dan heb je een tweede omloop en dan een derde. He, dat moet je een beetje ruimtelijk zien. He? Een soort, ja, piramide is niet een goed woord, hoe moet ik dat zeggen? Zo, zo'n, zoiets, dat bedoel ik.
Een
soort bruidstaart-idee, ja. Een rechthoekige bruidstaart idee, ja, dat schrijven we op. Nou, zoiets, dan weet u wat u bedoelt. Dan weet u wat er mee bedoeld wordt. Kijk, de onderste omloop, die is, even kijken hoor, die is 2L. 2L. Die middelste omloop is 4L. En die bovenste, dit is de eigenlijke vuurhaard. De vuurhaard, dat is de eigenlijke offerplaats. Hier zitten horens aan de vier hoeken. Hier loopt dus die trap zo. Hè? En die bovenste, dat is ook 4L. En als je dat bij elkaar optelt, dan krijg je dus 10L, dat is totaal 5 meter. Vandaar dat je die hoogte zo krijgt. Ja. Nou, en dan vers 18 tot en met 27, dat is de inwijding van het altaar. Nou, dat is hoofdstuk 43. Ja. Ja, ja, inderdaad. Nou, daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan. En dat is, wij zijn eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen. Dat simpelweg gezegd, dat dat offer, het is niet nodig om te herhalen wat Jezus gedaan heeft. He, want zijn offer is voldoende, is voor eeuwig geldig. En dat is ook voor eeuwig durend. Maar dat het offer dat dan gebracht zal worden, als het ware gelijk staat aan wat het heilig avondmaal voor ons nu is, dat is een soort herinnering, als een zichtbaar teken van het offer wat Jezus 2000 jaar geleden heeft gebracht. Als een soort zichtbare herinnering, een herbeleving, geen herhaling, maar een zichtbaar teken van wat Christus heeft gedaan. Een gedenkteken zou je kunnen zeggen. Een groot gedenkteken dat het middelpunt is, het snijpunt van het hele tempelcomplex. Ja, nou dat is inderdaad de vraag. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Alleen dan krijg je de vraag naar het dierenleed. Ik heb er ook wel over nagedacht. En nogmaals, ik probeer nou gewoon aan u te tonen wat er staat. En de invulling mag ik dan zelf wel uitzoeken. Maar je krijgt natuurlijk zulke vragen van, waar slaat dit op? Is dit geweest? Is dit geestelijk? Is dit hemels? Nee, de hemel is geen tempel. Nou, je kan ook niet alles vergeestelijken op nu, want daar is het te gedetailleerd voor. Dus het moet ergens in de toekomst plaatsvinden. Maar wanneer dan precies? Nou, dat is vaak een zoeken naar. He, ik denk dat het rijk bij de wederkomst van Christus, dan breekt het vrederijk aan. En het vrederijk is een rijk van vrede en gerechtigheid, wat wel genoemd wordt de Christusregering. En die Christusregering, ik zou het eigenlijk zo moeten tekenen. Die Christusregering, dat is een soort overgang naar de eeuwigheid. He, je zou kunnen zeggen, deze hele aarde zou je kunnen verdelen in tijdvakken. He, je zou kunnen verdelen in tijdvakken. En dan zeg je nou 2000 jaar voor de wet van Adam tot Mozes. 2000 jaar onder de wet van Mozes tot Christus. Het Oude Testament. En nu van Christus tot onze tijd, dat is 2000 jaar onder het evangelie, onder de genade. Ja? 6000 jaar. Nou moet u me niet op jaren vatten, maar het gaat om de verdeling daarvan. En nou zijn er vele oudvaders geweest, dus niet alleen een moderne stadsdominee, maar vele oudvaders, die hebben gezegd, er komt nog een millennium, een duizendjarig rijk, een zevende dag, 2, 4, 6000. Er komt nog een zevende duizendtal. En dat zal de grote sabbat zijn van deze wereld. De sabbat van deze wereld. En dat noemen wij wel het Messiaanse vrederijk. Of het rijk van vrede en gerechtigheid. En dat begint bij de wederkomst van Christus. En dat wordt beschreven in alle profeten. Heenwijzingen daarnaar. En ook in Openbaring. En als dit tijdvak voorbij is, het vrederijk. Ik durf bijna het woord bedeling niet te gebruiken, want dan denk ik, ben je gelijk een dispensationalist. Maar ik zal u vertellen, ik heb alle bijbellezingen van D'Acosta gelezen, maar hoe vaak die het woord bedeling gebruikt, dat wil je niet weten. Dus als D'Acosta gebruik ik het gewoon ook. Ik zit in goed vaarwater. Zo is het. Dus dat de rijk van vrede en gerechtigheid, en daarna heb je dan de eeuwige toestand of de eeuwige heerlijkheid. En nou praten we bij die tempel van Ezechiël, wij leven. Ja, dat is trouwens een ander onderwerp. Ik dwaal eraf. Een ander onderwerp. Kijk, dit is de geboorte van de Heer Jezus. Zijn lijden, opstanding, hemelvaart, Pinksteren. Waar leven wij? Wij leven niet hier. Wij leven ook niet hier. Ik denk, ook al kan ik dat niet op de millimeter nauwkeurig zijn, maar ik denk wel dat we hier leven. Ja? We leven wel heel dicht in die eindtijd. We leven in de eindtijd. Misschien wel in het laatste gedeelte. Daar ben ik van overtuigd persoonlijk. En dat bij die wederkomst dus, dat als dat gebeurt, als de Heer Jezus terugkomt, dan gebeuren er een aantal wonderlijke dingen. He, dan komt, dat hebben we gezien, dan komen de Joden tot bekering. Dan zal er een heilstaat of een rijk van vrede en gerechtigheid aanbreken. Dat zal zelfs in de schepping te zien zijn. De wolf zal verkeren bij het lam. Weet je wat Huntington van maakt? Je kan het vergeestelijken. William Huntington, kent u die?
Ja.
Ah, oké. Okay. William Huntington. Kijk, dat is tenminste goed vader. Degelijk. Hij zegt, de wolf zal verkeren bij het lam.
En de zuivering zal zijn hand steken in het
hol. Juist, dat bedoel ik.
Dat staat in de Bijbel, dus ik hoef.
Ja, maar hoe leg je het uit? Dan zegt William Huntington, die zegt, en de Gomarist die zal verkeren bij de Arminiaan. Het lam is een Gomarist en de Arminiaan is de wolf. Kijk, dat is een soort vergeestelijking waar ik zeg van, nee, dat slaat kant nog wal. Ik ga ervan overtuigd, het natuurlijke bijbellezen, dat wil zeggen het eenvoudige, lees wat er staat en geloof wat er staat en je hebt wat er staat. He, als de Heer iets zegt, dan meent hij dat. En dan hoeven we niet te zoeken naar een waarheid achter de waarheid. Dat is mystiek. Maar de gewone, eenvoudige, letterlijke exegese, zo lang mogelijk volgehouden, dan kom je, mijns inzien, het vers en neem de schrift ook het serieus. De wolf zal verkeren met het lam, dat zijn dus paradijselijke toestanden. Nou, dat zal allemaal in die tijd aanbreken, dan zal niet alleen Israël tot bekering komen, maar dan zal dus ook in die tijd, en dat is mijn these, mijn hypothese, dan zal ook die tempel van Ezechiël tot zijn recht komen. Maar het is nog niet de eeuwigheid. En vandaar dat er in die tijd, ja, de Satan zal gebonden zijn. Openbaring 20 vers 1, de Satan zal gebonden zijn. Maar de dood zal een uitzondering zijn. Een uitzondering, de dood is nog niet helemaal weg. De dood is nog niet helemaal weg. Mensen die worden ook oud zoals in de tijd van voor de zondvloed, als bomen. Maar er staat bijvoorbeeld in Jesaja 65, moet je horen hoe dat staat, een jongeling 100 jaar oud zijnde. Dus als je dan jong bent in die tijd, dan ben je 100 jaar, ben je nog jong. Een jongeling die 100 jaar oud zijnde zondigt, vanuit zijn eigen hart rebelleert tegen de regering van vorst Messias, die zal gedood worden. Dus openlijke rebellie zal dan toegestaan worden. Omdat, en dat is een heel belangrijk onderscheid in de Bijbel, omdat de gerechtigheid, die zal op aarde heersen. Heersen. En in de eeuwigheid, dan zal de gerechtigheid op aarde wonen. Deze uitdrukking vinden we in 2 Petrus 3. Dan zal de gerechtigheid op aarde wonen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En deze gerechtigheid vinden we bijvoorbeeld in Jesaja 32 vers 1. Zie, een vorst zal regeren in gerechtigheid. Psalm 72, dan zal hij al zijn volk rechtvaardig, wijs en zacht. Dan zullen de koningen hem vereren met geschenken. Nou, dat is allemaal deze tijd. Daar praat, een soort overgangstijd naar de eeuwigheid.
En dan is de aarde nog niet vergaan, of nog niet vernieuwd?
Nee, wel, ja, in zekere zin wel vernieuwd. Maar niet vergaan in die zin van met vuur vergaan. Nee. Maar dan kom ik op een ander onderwerp. Hè. Je ziet, het verschuift.
Er staat toch dat iedereen zijn voeten zal raken door een lijkbed. Hij komt toch terug. En als Christus op de aarde regeert, dan kan je toch niet voorstellen dat dan de Satan zo'n macht heeft. Er staat toch ook dat hij de Satan zal gebonden worden om de volgende te verleiden tot het krijg. Dat is het tweedelijk volgens mij.
Ja, maar we hebben het toch over hetzelfde?
Ja. Oh ja, ik beaam
het alleen maar. Oh, oké. Okay. Nee, kan zeggen. Ja, goed. Nou, zal ik verder gaan met hoofdstuk 44? Ja, nou, ik hou het even hierbij. Ik hou het hierbij. De tempel, ik ga naar hoofdstuk 44. Toen deed hij mij wederkeren den weg. Hier gaat het in hoofdstuk 44 over de gesloten poort. Toen deed hij mij wederkeren de weg naar de poort van het buitenste heiligdom, die naar het oosten zag, en die was toegesloten. En waarom was die toegesloten? Heere zei dat mij deze poort zal toegesloten zijn, zij zal niet geopend worden, noch iemand door dezelfde ingaan, omdat de Heere, de God van Israël, dus de heerlijkheid des Heeren, wat is dat nou? Dat is de Heere zelf. Omdat de Heere, de God van Israël, daardoor is ingegaan. En daaruit besluit ik dat het wel degelijk de Heere, de God van Israël, dat wil zeggen de Heere Jezus in zijn heerlijkheid, of die heerlijkheid des Heeren, die wolk, dat die daardoor zal ingaan. En wat de Heere, de God van Israël, daardoor naar ingegaan is, daarom zal die toegesloten worden. En daar zit ook in die prachtige gedachte in, hij zal altijd bij hen wonen en hij zal nooit meer weggaan. Ik zal nog eens een staaltje geven als u dit nou tot u laat inwerken. Hè? Die oostpoort was gesloten. Je kan hier geestelijk ook, ik had het net over Huntington. Ik zal u zeggen wat de middeleeuwen hiervan zeggen. Van die poort, die oostpoort, die vooral omdat de Heere, de God van Israël, daardoor is ingegaan, die zal voor altijd toegesloten zijn. Weet je wat de middeleeuwen, weet je wat de rooms-katholieke theologen hiervan zeggen? Die poort is Maria. Die poort is Maria. Heel mystiek gevonden, want hè, Maria, de maagd Maria, de eeuwen, de onbevlekkelijke ontvangenis en zo, ze is altijd maagd gebleven. Ze heeft de Heer, de God van Israël, mogen baren. En daarna is zij ook altijd maagd gebleven. Terwijl wij weten, ja, maar de Heer Jezus had ook broers en zussen. Dus zover kom je nou met vergeestelijken. Dan kom je tot de meest wonderbaarlijke dingen. Nog een interessant detail is, zomaar even tussendoor, dat is, die oostpoort is dichtgegaan, de gouden poort zeggen de meesten, dat is de gouden poort. Nu, zeg maar, hè, nu, de locatie van de gouden poort. Toen in 1967 Jeruzalem werd ingenomen, toen had men het plan om door die gouden poort naar binnen te gaan. Maar in elk leger zitten rabbijnen, en die rabbijnen hebben nadrukkelijk advies gegeven tegen de soldaten, nadrukkelijk gezegd, ga niet door die gouden poort naar binnen. En toen zijn ze door de Stefanuspoort zijn ze naar binnen gegaan. Uit respect toch voor, ja, voor het hele religieuze, het godsdienstige, wat aan die gouden poort toch verbonden is. Goed, Maria is dat dus niet, hè, die oostpoort. De Porta Orientalis, de oostpoort van waar de zon opgaat. En ze heeft de zon de gerechtigheid mogen baren. Dus die oostpoort is Maria. Nee, zeggen wij, dat, zo doen we dat niet. Ja.
Die huidige muur, die staat in feite op muren die eronder liggen. Is dat nou voor de Joden, de godsdienstige Joden, beseft die eigenlijk, of hebben die gewoon het beeld opnieuw geprojecteerd op dat punt van die muur waar ik over heb? Die zijn gebouwd, geloof ik, in 16 zoveel. Dat is
nee, ouder. Die zijn ouder.
De Turkse tijd, Ottomaanse tijd.
1200 zoveel was dat, 13e eeuw.
Ja.
Ja. Ja. Ja, nee, dat zo strikt denkt een Jood niet. Ze weten de exacte locatie niet. Ze kunnen daar ook geen archeologische opgravingen doen, want dan hebben ze een hoop heibel. Maar het is daar ongeveer geweest. Of je nou een paar meter boven of onder of links of rechts zit. Maar het is ongeveer op die locatie geweest.
En, dichtgemetseld de poort, oké. Okay. En dan ben je als toeristen, zeg je, tjop, dat is het. Maar uiteindelijk reken ik opeens dat het.
Ja. Ja.
Maar de Joden hebben dat nu nog niet toch zo opnieuw willen
respecteren. Ja, absoluut. Ja hoor. Dat, ja. Je ziet ook dat de groten in Israël, premiers en zo, die worden daar toch altijd daar rondom die plekken worden ze ook begraven. Dus dat is toch ergens terra sacra, hè? Wat dat heilig land. En hoewel het dan niet exact de spot is, de exacte locatie, maar toch, ja, ze hebben daar wel heel veel. Respect. En dat is natuurlijk ook zo met die klaagmuur. Dan kan ik zeggen van, wat is er nou heiliger, die klaagmuur of die tempelplein? Maar die hele omgeving, dat ademt toch iets van, ja, hier ergens, hieronder of hier in de buurt is het gebeurd. En dat is heilig voor een Jood. Ja. Nou kom ik misschien tot het moeilijkste gedeelte van de avond. En dat is vanaf vers 3, wordt er gesproken over de vorst. Vers 3, de vorst. Vorst. Zie je dat, vers 3? Bij wie staat het in dan met een hoofdletter? Bij niemand, gelukkig. Wie is die vorst? Nou, ik denk als je eerlijk bent, dan moet je dit zeggen. En nou kom ik misschien op, nou laat het maar zakken, in uw hart. Deze vorst die hier beschreven wordt, die wordt nooit David genoemd of mijn knecht David. We hebben wel in hoofdstuk 37, hoofdstuk 34 gezegd dat de Heer Jezus, de Messias, wordt genoemd mijn knecht David. Hè? Weet u het nog? Mijn knecht David. Deze vorst die wordt nooit koning genoemd. Hij wordt niet David genoemd, mijn knecht David wordt hij nu. Hij wordt geen koning genoemd. Wij lezen in hoofdstuk 46 dat deze vorst zelfs offers moet aanbrengen. Dat hij zelfs lijfelijke zonen heeft. Hoofdstuk 46, vers 16. Hij krijgt een stuk land, die vorst. Een stuk land. Dus ik denk al met al dat het hier gaat niet om Christus. Het gaat hier niet om Christus. Ik denk dat het hier gaat zoals de priesters. Er was geen hoge priester, hè? Er was geen hoge priester. Ik denk, de priesters, die kwamen uit dat waren nakomelingen van? Nee. Zadok. Zadok, precies. De priesters, die hadden hun lijn in Zadok. De hoge priester wordt niet genoemd. Dat is natuurlijk eigenlijk Christus zelf natuurlijk, die het offer gebracht heeft. En de koning, mijn knecht David, dat is ook Christus. Maar de koninklijke lijn, de koninklijke representant, dat die vorst is uit het huis van David, een koninklijk figuur uit het huis van David, die als het ware een soort stadhouder is, een stedenhouder, een representant van Christus, zoals de Heere Jezus, ik zal dadelijk zeggen waarom, zoals de Heere Jezus hoge priester is en koning. Die hoge priester is hij alleen en die koning is hij ook, want hij heeft het offer gebracht en hij regeert. Maar dat op aarde zijn representatie vindt in Israël, priesterlijk in de lijn van Zadok en koninklijk in de vertegenwoordiger, namelijk deze vorst uit het koningshuis van David. Ik denk, ja zoiets, ik denk namelijk, maar goed, misschien dat ik nou een beetje ga zweven, maar dan vergeet het maar. Maar ik denk namelijk dat de Heer Jezus wel zal verschijnen op aarde bij zijn wederkomst. Maar ik denk persoonlijk dat hij niet 1000 jaar zal zijn op aarde. Want de Heer Jezus had een opstandingslichaam. En toen hij na de opstanding aan zijn discipelen, dan lezen we niet meer dat hij leefde onder de discipelen, maar hij verscheen aan hen en hij verdween ook weer. En als de Heer Jezus terugkomt, dan zal alle ogen hem zien, dan wel. Maar hij heeft een opstandingslichaam, dus hij zal nooit 1000 jaar op aarde zijn, want hij behoort tot een andere wereld, tot die opstandingswereld. Ik denk dat de Heer Jezus wel zal verschijnen op aarde, bij de wederkomst. En ik denk dat er zelfs aanwijzingen zijn, daar komen we dadelijk op, dat ook het loofhuttenfeest wordt gevierd. He, en dan dat de Heer dan ook verschijnt. Maar niet dat hij permanent hier woont. Hij zal wel koning zijn over de aarde. Maar met eeuwig gesproken, ja, dat is Beatrix ook. Maar die heb ik nog nooit gezien. Maar ze regeert wel. Nou, ik denk dat het zo zal zijn in dat rijk. Hij regeert, de koning, de Heer regeert. Maar dat wil niet zeggen dat hij permanent, maar dat hij wel zijn vertegenwoordiger zou hebben in de priesterlijke lijn en in de koninklijke lijn. Op aarde. Maar die heerlijkheid blijft wel zichtbaar, precies. In die wolk, hè, zoals je dat ook had in het Oude Testament. Dat geloof ik. Ik zal u eens Dat doe ik dadelijk. Dan lezen we dadelijk nog iets over Zacharia 14, dat is ook een prachtig gedeelte. Ik ga verder met hoofdstuk 44. Daar wordt iets gezegd over vreemdelingen. Oh, nou kom ik bij mevrouw van der Velde. Hoofdstuk 44, vers 4 tot en met 14. Hoofdstuk 44, vers 4 tot en met 14. Dat gaat over vreemdelingen. Dat gaat over levieten. En dat gaat over priesters. Allereerst die vreemdeling, vers 9. Alzo zegt de Heer, Heere, geen vreemde, onbesnedene van hart en onbesnedene van vlees zal in mijn heiligdom ingaan. Van enige vreemde die in het midden van de kinderen van Israël is. En dan moet u hier even uw vinger houden en dan moet u eens even met mij opzoeken Zacharia 14. Dat slaat ook op die tijd, dat is zo prachtig. Dat gaat over de voeten van de Heere die te dien dagen zullen staan op de Olijfberg. En dan staat er dit. Ja, heb u Zacharia 14? Bijvoorbeeld vers 9. Hè? Ik kan naar die tijd verlangen. Als je ziet dat er zoveel afgoderij is. Zo Allah-dienst enzovoort. Dan staat er, en er zal een tijd komen, vers 9. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Er komt dus een tijd waar, op aarde, de ganse aarde, dat de naam van de Heere, ja, over het hele wereld rond bekend zal zijn, erkend zal worden. He, dat zijn heerlijkheid zal worden erkend. En dat zijn naam alleen in de mond, op de lippen van de mensen zullen zijn. De Heere zal tot koning zijn over de aarde. In die dag zal de Heere één zijn en zijn naam één. Alleen zijn naam zal dan klinken en zal dan worden geëerd.
Dan zijn er geen andere godsdiensten.
Precies, dan is er geen andere godsdienst meer. Dan is alleen God koning. Ja, dat is weer een ander onderwerp. Dat heeft er ook wel mee te maken. Ja, maar ik ga nog eens een keer een bijbellezing over openbaring houden. Dan komt dat vanzelf wel weer een keer aan de orde. Er staat in vers... Ja?
Zou dat duizend jaar vrederijk... Zou dat ook niet gesticht worden na een tijd van grote oordelen?
Dat ligt er weer aan vooraf. Dat gaat er weer aan vooraf.
Ja,
dat klopt hoor. Dat klopt. En dat is, maar nou ga ik naar vers 16... voor wie het gevolgd heeft. En het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem gekomen zullen zijn. Aan welk hoofdstuk herinnert u zich dit? Als u denkt aan Ezechiël. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem gekomen zullen zijn. Gog en Magog, weet u het nog? Hoofdstuk 38 en 39. De overgeblevenen daarvan, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Ischaren, en om te vieren het feest der loofhutten. En dan staat er in vers 20, ten dien dagen zal op de bellen van de paarden staan de heiligheid des Heren. Is die tijd ooit aangebroken? Op de bellen van de paarden. Wat staat er op die bellen van de paarden? De heiligheid des Heren. Weet je waar dat op stond in het Oude Testament? De heiligheid des Heren. Op de plaat van de hoge priester. En dan zal er staan op de bellen van de paarden. Dan zal alles zo vervuld zijn van de heiligheid van die heerlijke God. En de pot in het huis des Heren, in die dag. Dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Dat de Heren één zal zijn. Dat de volkeren zullen aanbidden. In die dag zal er dus ook een huis des Heren zijn. Nou, dat is de tempel van Ezechiël. En de potten zullen zijn als een sprengbekken. En dan staat het. En al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen den Heere der Ischaren heilig zijn. Alles zal toegewijd zijn aan hem. Zodat allen die offeren willen, zullen komen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaan niet, dat is die vreemdeling. Er zal geen Kanaan niet meer zijn in het huis des Heren in die dag. Prachtige vers.
Zegt u? Als er een Jood voorbij zal lopen, zal hij dat krijgen en zeggen, wacht eens even.
Ja.
We willen met je gaan, want we hebben gehoord dat de Heer een beetje.
Ja, ja, staat ook in Zacharia.
Want zoveel christenen stoppen over die Allah. Dat is een
achterlijk. Ja,
ja.
Ik ga, kan ik verder naar het laatste gedeelte van hoofdstuk 44? Dat zijn de regels voor de priesters. Oh, er zitten prachtige regels tussen. Ik heb ze geteld, zijn er 7. De vreemdele levieten, laat ik maar even zitten. De priesters. Die priesters komen dus uit het geslacht van Zadok. Geslacht van Zadok. Weet je trouwens in de Bijbel, goede vraag. Goede vraag voor een quiz. Welke Bijbelfiguur kwam uit het geslacht van Zadok? Ja, precies. Maar wie was een priester uit het geslacht van Zadok? Ik hoor het niet. Ezra. Ezra 7, is een priester uit het geslacht van Zadok. Die priester, daar worden 7 dingen van gezegd. Ik schrijf ze op. Dan kunt u ze eventueel ook opschrijven. Vers 17, wat staat daar? Oh, dat vind ik een prachtig vers trouwens.
Linnenkleding.
Ze moesten linnenkleding hebben en ze mochten geen. Waarom niet? Ha, ze moesten linnen kleden en ze mochten geen wol, want wol gaat zweten. En er mocht niet gezweten worden in het heiligdom, want zweet, dat doet denken aan de gevolgen van de zondeval. De gevolgen van de zondeval, de vloek op de schepping, in het zweet van zijn aanschijn. Ik heb een prachtige toepassing van Spurgeon. Spurgeon zegt dit. Ik zeg het tegen mezelf en hij zegt dit. God wil niet dat zijn priesters, dus zijn knechten, in de tempel lopen te hijgen en te puffen als een stel negerslaven. Zijn bedoeling was dat zijn dienst nooit zo afmattend voor hen zou zijn, al spanden ze zich, al moeten ze zich wel inspannen naar hun vermogen. Nou, daar zit iets in. Hè? Wij zweten en we hijgen en we draven en we hollen voor het, want het werk van de Heer moet gebeuren. Maar denk erom, niet zweten. Dat wil niet zeggen lui. Je mag werken voor de Heer, hè, maar je hoeft je niet uit de na te werken. Je hoeft niet te hijgen en te puffen. He, want dan is het vaak nog werken van het vlees ook. Prachtige toepassing. Nou, ik ga het de komende 4 weken ga ik het in de praktijk brengen. Vers 19. Wat staat daar over die priesters? Na de dienstwerk moesten ze hun kleren uitdoen. Dus dat waren ambtskleding. Ik ga het onder eens over een toga denken, denk ik. Vers 20. Wat mochten ze niet? Ze mochten hun hoofd niet kaal scheren. Ze mochten hun hoofdhaar ook niet los laten hangen. Als mannen. Ze moesten het knippen. Ook geen tonsuur mochten zo'n dingetje maken. Mocht ook niet. En vers 21. Want dat mochten ze ook niet. Geen wijn drinken. Bij hun dienstwerk. Bij hun dienstwerk, hè. Daarna wel. Eentje. Maar niet tijdens hun dienstwerk. Vers 22. Dat gaat over een huwelijk. Ze mochten? Ja, ze mochten wel een weduwe trouwen van de priester. Maar ze moesten trouwen met een? Een Joods meisje. Een Joods meisje. Ze moesten trouwen met een Joods meisje. En voor het woordje meisje staat het woord betula. En dat staat ook, zie de maagd zal zwanger worden. Dus een maagd. Een maagd. En dan vers 23, dat was een taak, hun taak. Tjonge, ik zie hier wel een toepassing voor mezelf in, zeg. Wat is de taak in vers 23, wat moesten ze doen? Ze moesten het volk leren onderscheiden tussen het heilige en het onheilige, het reine en het onreine. Onderscheid. Begrijpt u dat er in die tijd, hè, waar we het nu over hebben, dat ook die priesters... Er staat in de Bijbel, en te dien dagen zal de wet uitgaan uit Sion of zoiets, hè? Uit Sion zal de wet uitgaan. Dat wil zeggen, het onderwijs van de wet, als de Heere op die hele aarde één zal zijn, als zijn naam alleen zal erkend worden als de enige ware God, dan moeten de volken ook onderwijs krijgen. Vandaar dat te dien dagen de wet uit Sion zal uitgaan. Er moet onderwijs gegeven worden, hoe je dan die God ook zal dienen aan de volkeren. Nou, vandaar dat ook de taak, het onderscheid tussen het heilige en heilige, ook een taak van de priesters is in die tijd. En het laatste is vers 25, ze mochten geen doden aanraken. En nogmaals, ik zei het al, ik kan het nou eigenlijk vanavond alleen maar aantippen, maar doden zullen in die tijd uitzondering zijn. En geen regel. Doden, die zullen dan uitzondering zijn, omdat het dan namelijk gaat om openlijke zonde van rebellie. En niet meer de regel zoals die nu is. Nou, dan krijgen we een prachtig vers 28. Dit nu zal hun erfenis zijn van die priesters. Ik ben hun erfenis. Nou, dat is geweldig. Ik ben hun erfenis. God zelf zal het deel zijn van die priesters. Nou, dat moet u mee naar huis gaan. Dat moet u overdenken. God zelf zal het deel zijn van van die priesters, hè. Luther zong, wij gaan ten hemel in en we erven koninkrijken. Maar het is maar een armzalig deel als je alleen maar koninkrijken erft. Hier staat veel mooier. Hier staat, wat erven ze? God zelf. God zelf. Niet alleen ik ben het bezit van God, maar God zal het bezit zijn van mij. En ik denk dat de Psalm 73 dat ook heeft gezongen. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel. God als mijn deel. Nou, dat is het allerheerlijkste van de hemel. Suzy.
Gaan mensen dan alleen dat voor die rebellie,
nee, precies. Nee, nee. Zoals in die tijd van voor de zondvloed, dat de mensen leeftijden kregen als bomen, heel oud werden, Methuselah, Adam, zo 800-900 jaar. He, zo zal ook in die tijd er weer... De schepping die zal nog niet helemaal verlost zijn, maar wel de schepping zal wel weer jubelen en juichen. En het zal toch voor een groot deel toch allemaal ingeperkt zijn. En de heerlijkheid, de gevolgen van het werk van Christus ook in de schepping, dat de dood zal teruggedrongen zijn, dan zal ook in die tijd zichtbaar zijn. Dus mensen zullen heel oud worden. Tenminste, als ze zich aan de regering van de Heer Jezus onderwerpen. Nee. Zo is het niet. Kijk, van het ene kom je in het andere. Goeie vraag. Het is na 10 uur. Wat moet ik daar nou voor zeggen? Een goede vraag. Kijk. Ja, nou heb ik kans dat ik gelijk al mijn pijlen verbruikt, verspild. Kijk, weet je waar het hier om gaat? Kan ik nog hebben of is de emmer bij afgetankt? Kijk, weet je waar het hier om gaat? En ik geloof echt dat geloof ik persoonlijk. U mag het anders zien. Nogmaals, ik heb daar geen moeite mee. Alleen dan hebt u wel moeite met deze hoofdstukken. Want die kunt u dan niet verklaren. Althans, voor een groot deel verklaren. Dan moet u dat allemaal vergeten. Ja, nee, ik had het niet over jou persoonlijk. Maar ik bedoel, je kan het... ik bedoel dit... Wat wij in Ezechiël zien, is, ik heb het gehad over het vrederijk. Wat wij in Ezechiël zien, is de, dat is heel belangrijk, is de aardse kant van dat vrederijk. De aardse kant. Er is in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, ook een hemelse kant van dat rijk. Ik wou dat ik al een uur had om dit uit te leggen. Dit is de Ezechiël is de aardse kant. Dus dat gaat over Israël, dat gaat over de aarde, dat gaat over die tempel die in Jeruzalem zal staan. Over die priester en die vorsten en over de volkeren die hem zullen eren. Maar er is een hemelse kant. Kijk, en ik geloof, als dit gaat over Israël en de volkeren. Wat is nou onze positie nu als gemeente, als kerk? En dan geloof ik dat wij als gemeente des Heren, dat wij dat vrederijk niet zozeer van die aardse kant zullen meemaken. Maar dat de gemeente van de Heren, de gemeente van Christus, dat die behoren tot de hemelse kant. De hemelse heiligen. Weet u nog dat ik vorige week sprak over die berg der verheerlijking? Wie weet dat nog? Over die wolk en over Petrus, Johannes en Jacobus. Aan de berg en Mozes en Elia die in die wolk gingen. Dus dan heb je twee soorten, heb je twee categorieën mensen. Je hebt die discipelen en je hebt Mozes en Elia die samen met de Heer in de wolk gingen. Hemelse en aardse gelovige heiligen. En ik denk dat de gemeente, maar dat is een groot onderwerp, dat die gemeente dus te maken heeft, onze positie, met die hemelse kant. Dus dat wij van die aarde, zoals dat hier beschreven wordt, Dat we dat als het ware van bovenop zullen zien. En dat wij dat onze eigenlijke plek dus wel in de hemel is. Maar dat ook... er staat bijvoorbeeld in Openbaring 19. Ik had het net over dat de Heer Jezus dan komt op dat witte paard. Hè? En dan staat er... Dan komt hij vanuit de hemel op dat witte paard. Naar de aarde. En dan staat er... En de heiligen volgden hem. Dat is de gemeente. Precies. Dat is zijn gemeente. Dat zijn dus die hemelseiligen. Nou zeg je misschien, Doan, ik snap er helemaal niks meer van. Ik ga het met een voorbeeld uitleggen. Dat voorbeeld is dit. Ik vind een prachtig voorbeeld in de Bijbel altijd om te wijzen op Jozef. Jozef is natuurlijk het voorbeeld in het Oude Testament van de Heer Jezus. Vernederd, tot in de kerker. Verheerlijkt aan de rechterhand van Farao. En dan zie je dat Jozef twee soorten mensen bemint. Jozef die is onderkoning. Onderkoning. Hij bemint twee soorten mensen. Hij bemint zijn 11 broers. Zijn broers. Ja. En hij heeft toevallig ook nog een vrouw. En die vrouw, die heette Asnat. Dus Jozef stond in liefdesrelatie met die vrouw. En hij stond ook in liefdesrelatie met zijn broers. Die broers, dat waren zijn onderdanen. Die vrouw, dat was zijn beminde. En dat zie je eigenlijk in het geheel van de Bijbel, zie je dat ook. Die broers, dat is een beeld van Israël. De onderdanen van de koning. Maar die vrouw, dat is een beeld van de gemeente. Luister, de gemeente. De bruid van het lam. De bruid van het lam. De gemeente die in de tijd van zijn verwerping door zijn broers, door hem bemind is. Zolang, kijk, hier had je die broers. Die hebben Jozef verworpen. Israël heeft de Heer Jezus verworpen. En tussen de tijd van de verwerping van Jozef en de aanneming door zijn broers, ligt de tijd dat hij een vrouw uit de heidenen, Asnat, lief kreeg. Wij zijn de gemeente uit de heidenen, die in de tijd van de verwerping van de broers van Jozef, de beminde van hem is. Dus die Asnat, dat is een beeld voor mij van de gemeente die nu uit de alle volkeren en talen gelovigen bij elkaar wordt gesprokkeld door de Heilige Geest en door het woord. Dus je ziet dat er twee soorten mensen zijn. Onderdanen en de vrouw. En zo is het met de wederkomst ook. He, de gemeente, de hemelse heilige of de vrouw van het lam en de aardse onderdanen. En dit is onze positie als gemeente.
Je regeert met hem.
Dat zeg u?
Je regeert dan met hem.
Precies. En ze zullen als koningen met hem heersen. Ja. Nou, kijk, alles hangt met alles samen, maar ik wil het minstens 4 jaar hier volhouden. Ik wil niet gelijk afgeschoten worden. Dan staat er dominee Emmer van Kampen afgezet. Kijk, als je dit doordenkt, maar dat zou inderdaad weer een paar avonden zijn. Als je dit doordenkt, dan kan je natuurlijk allerlei vragen stellen van hoe zit dit? Hoe zit dit? Ik denk, na gedegen onderzoek, dat je, ik geloof niet in tweeërlei heil. Er is maar één heil voor Jood en Christen, maar ik geloof wel dat er tweeërlei volk is. Dat je dus niet alles op één. God heeft in voor elke tijdfase heeft God een bepaalde handeling en bedoeling. En je ziet ook dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Israël en de gemeente van de levende God. En ja, zo heb je geen alle vragen antwoord nogmaals, maar zo kom ik wel het vest. Ja?
Ik zit dan even met dat stuk 44 vers 27.
Hoofdstuk 44 vers hoeveel?
Denken dat het
een
dankoffer
is. Dat wil ik ook geloven. Ja. Maar ook, ik
weet niet zo goed wat ik
dan met zondoffer moet.
Misschien weet ik
dan
te weinig wat een
zondoffer betekent. Maar... Ja. Ja. Kijk, het is belangrijk om te zien dat die ook zelf die zondoffers. Echt persoonlijke offers worden dan ook niet meer gebracht. Het is meer jaarlijks en vrijwillig. Gezamenlijk. Ook die zondoffers hebben als het ware geen herhalende functie van die zonden moeten verzoend worden, maar wel om de waarde van het werk van de Heer Jezus te binnen te brengen van hoe erg dat geweest. Een zondoffer bijvoorbeeld, het lichaam van een stier, de resten van de stier werden buiten de legerplaats verbrand. En als je dat aanschouwelijk voor ogen stelt, dan zie je ook iets van de afschuwelijkheid van wat het hem gekost heeft om die zonde te verzoenen. Bijvoorbeeld in die nieuwe tempel zal er ook geen grote verzoendag meer gehouden worden. Die grote verzoendag zal niet meer gehouden worden, want de Heer gedenkt die zonde niet meer. Maar de offers zijn wel een herinnering aan wat het hem eens gekost heeft. Altijd, precies, omdat het offer van Christus, dat heeft zoveel kanten. Wij denken vaak alleen maar aan de vergeving van de zonde, maar er wordt over brandoffer gesproken, een vredeoffer. Hè? Er zijn 5 soorten offers. Allerlei aspecten van dat grote, heerlijke werk, met zoveel verschillende zijden. En die offers, die gefaseerde offers, zijn nodig om als het ware verschillende kanten en aspecten van wat er in het offer van Christus zat, aanschouwelijk voor ogen te stellen voor de mensen, de volkeren, die dan onderwijs moeten krijgen in wie de ware God van Israël
is.
Mag even, moeten we niet zeggen dat de mensen die het vrederijk ingaan, dat die niet eigenlijk, ja, laten we goed weten wat God van ons vraagt en dat daarom al die offers nog in dat die dus geen, ja, u hebt het al gezegd, maar die.
Ja.
Wij zijn maar Christus.
Ja, precies. Hè. Kijk, er zijn nog heel veel volkeren die, ja, die inderdaad toch niet of nauwelijks weten van de God van de Bijbel. En om daarin ook, vandaar ook dat zichtbare, hè, dat mensen onderwezen worden. Wij zijn zo bevoorrecht. We kunnen ons niet voorstellen hoe bevoorrecht wij zijn dat wij opgegroeid zijn met de Bijbel. En bij wie de Heer Jezus, wie God is en zo. Maar er zijn ontzaggelijk veel mensen die daar nauwelijks wat van weten, volken die daar nauwelijks wat van weten. En die krijgen dan, als het ware, op zo'n manier onderwijs. Dat geloof ik. Dat geloof ik, ja.
Dat zijn allemaal weer islamieten, we weten dat we.
Ja. Goed mensen, ik ben gekomen tot hoofdstuk 44. En ik hoop dat het, ja, laat het eens bezinken. En ik dank u voor uw aandacht en dat u het volgehouden hebt. Ik vind het fijn dat ik dat toch kwijt kon. Voor alles. De volgende keer, dat is de laatste keer zoals gezegd, 31 augustus. We leven en welzijn. Dan gaan we de laatste twee hoofdstukken bekijken, over 47 en 48. En ik zou u willen vragen, ja, dan nadert het einde. Denkt u in uw vakantie eens na. Ik sta open voor suggesties. Ik hou me nergens aan. Dus ik ben nergens aan. Maar ik sta wel open voor suggesties. Dus als u zegt van nou, ik zou bijvoorbeeld voor het volgend jaar, we leven en welzijn, zou ik eens wat meer willen weten over, hè, volgend jaar vanaf april tot zoals we dat nu gedaan hebben. Zo'n stuk of 10, 11, 12 keer. Als u wat ideeën hebt, ik sta er voor open. En denk er eens over na en zeg dat tegen mij. Of mail dat of hoe dan ook. Ik vind het fijn om zo eens een onderwerp te nemen voor de volgende keer. Ja, wat een beetje leeft. En, dus graag als u ideeën hebt voor een volgende Bijbelstudie op zo'n manier, dan hoor ik dat van u. We gaan eindigen met het zingen van een psalm. Wie heeft er nog een psalm? Psalm 16, vers 3. Even kijken, 16. Gij getrouwe Heer, ja. Ja, prachtig. Over mijn deel. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijn spekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk, herfrijkend mijn ziel vervoer. Zullen samen de Heere nog dank zeggen. O Heere almachtige, eeuwige en heerlijke God. Wij danken u Heere voor deze avonden die u ons hebt geschonken. Dat we zo als de Bereërs eenmaal onderzochten de schriften. En Heere, dan moeten we u ook belijden dat we zo beperkt zijn in ons verstand. Ook verduisterd in ons verstand. Dat we heel veel dingen niet begrijpen. Maar Heere, we danken u dat u uw woord gegeven hebt en dat we ook bidden om de verlichting van uw Heilige Geest. En Heere, dat we dan ook mogen zien, al begrijpen we niet alles, iets van die heerlijke tijd. We hebben kostelijke versen uit uw woord gelezen, die zijn alleen al het overdenken waar te dien dagen zal de Heere koning zijn over de ganse aarde. Dan zal uw naam één zijn en dan zal er maar één God zijn. En dat zal de God van Israël zijn, de God van de Bijbel, de Vader van de Heer Jezus Christus. O Heere, daar verlangen we naar als liefhebbers van uw naam, dat er straks deze aarde waar uw naam als een vloek wordt gebruikt, waar er zo weinig zijn, waar christenen maar een verdwijnende minderheid zijn hier in Europa. Heere, dat uw naam alom ontzaglijk zal zijn, dat het eind der aard uw heerschappij zal erkennen. O, dan gaan er zoveel psalmen in vervulling die we nu mogen zingen. Heere, wat zal het zijn als die tijd aanbreekt, dat uw naam wordt geloofd voor uw troon, maar ook hier beneden. Dat de gans, dat alles wat adem heeft, u zal loven. Heere, we kunnen dat bijna niet geloven, maar u zegt het. En u gaat dat maken, u gaat dat waarmaken. U komt zo op, o God, voor de eer van uw Zoon, dat eenmaal alle knie zich voor hem zal buigen. Heere, we willen u danken. Danken ook voor dat bijzondere tere bezit. Ach, Heere, we hebben het vaak over de hemel. We hebben vanavond gelezen en gezongen ook, nu zojuist, dat het heerlijkste van de hemel is, niet de loon en niet de kronen, en niet om daar te zijn, maar dat u zelf mijn deel zal zijn. Dat heerlijk erf en God zelf zal mijn loon zijn. Heren, wat zal dat zijn? Onmetelijk, onbeschrijfelijk, heerlijk. Heren, dat u niet alleen mijn hulp in nood bent, maar dat u mijn bezit mag zijn. Ik van u en u van mij, we kunnen dat niet voorstellen, maar Heren, dan geeft u alles weg, dan geeft u uzelf weg. Mijn volk, en dan mag ik zeggen, mijn God. O Heere Jezus, willen we u danken voor alles. En tegelijkertijd ook vragen om vergeving. Voor het zondige wat er was. Het verkeerde ook. Heere, we zijn maar gebrekkig ook hierin. Ik wil u ook danken voor de mensen die ook vanavond hier zijn gekomen, Heere. Om uw woord te beluisteren en te horen. Dank u wel voor alles wat u gaf. U hebt ons bemoedigd. Gaat u zo met ons mee op weg naar huis. En wilt u ons behoeden ook in de komende tijd van vakantie. Dat uw woord zijn doorgang mag vinden. Heren, zo leggen we alles voor u neer. En we bidden, uw koninkrijk komt toch alweer. En werp de troon van de Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord. En de aarde, deze aarde, waarop u vernederd was, waarop u gestorven bent, waarop u zult terugkomen en deze aarde met uw vrees vervult, totdat u uw rijk volmaken zult. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Amen. Hartelijk dank voor uw komst. Graag tot ziens. Goede vakantie allen.